Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 74, tweede vers willen wij gaan zingen. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond en wat er verder volgt. Ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna komt de schriftlezing tot ons die voor deze middag is uit het eerste koningenboek, daarvan hoofdstuk 19 vers 9 tot en met 18. 1 Koningen 19 vers 9 tot en met 18 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En dan lezen we u uit 1 Koningen 19 vanaf vers 9. En ik kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En zie, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimshi, zalven ten koning over Israël, en Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de schrift is gemeente gegrond het onderwijs van de catechismus dat we voor deze middag willen overdenken, vanuit het eerste gedeelte van zondag 21. Zondag 21 en daarvan de eerste vraag en het eerste antwoord. Vraag en antwoord 54. Daar wordt gevraagd: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En het antwoord is dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in eenigheid des ware geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Grote koning van uw kerk, wanneer we deze middag in het gebed tot u zoeken te naderen, geef ons dan, Heere, wat wij nodig hebben, ook in het bidden. In het uitspreken van het openbare gebed en in het meebidden in de kerkbank of thuis. En laat het zo zijn dat onze harten verenigd mogen worden. Heere, u geeft ons dan nog zoveel voorrechten. We mogen deze zondag nog in vrijheid opkomen of thuis meeluisteren. Daar is in ons land op dit moment nog geen vervolging in die zin dat er op de deur gebonst wordt of dat er een inval plaatsvindt. En ook in de omstandigheden van de beperkingen ten gevolge van het virus, geeft u het dat we toch als gemeente weer kunnen samenkomen zoals dat op het moment mogelijk is. Het zijn voorrechten die u geeft. Laat het niet gewoon geacht worden en tegelijkertijd bidden wij ook. Heere, geeft u dat de beperkingen op een verantwoorde wijze nog verder kunnen worden opgeheven. Dat we weer kunnen zingen zoals we voorheen zongen. Dat diegenen die nu vanwege hun kwetsbare gezondheid of ouderdom toch niet naar de kerk durven of kunnen, weer in de gelegenheid zullen zijn om op te komen. En we denken ook niet alleen aan de gemeente hier, maar we denken aan zoveel andere kerkelijke gemeenten in ons land en in deze wereld die op allerlei wijze beperkt worden. Heere, en als wij u vragen of u een keer wil brengen in de omstandigheden, dan kunnen wij geen redenen aanvoeren in onszelf. Wij hebben dat niet verdiend. Maar we bidden, laat uw naam in deze coronatijd verheerlijkt mogen worden. En laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid. Laat uw wil geschieden. Heere, dan bidden wij of u aan ons denken wil deze middag. We staan op het punt om te gaan luisteren naar de boodschap van uw woord. En geeft u ons het juiste Bijbelse zicht op de kerk, op uw werk. Geeft u boven alles dat we door genade een levend lidmaat van uw gemeente mogen zijn. En als we het nog niet zijn, Heere, laat ons zien deze middag dat wanneer we nog buiten die levende kerk zijn, één ding onmisbaar nodig is. En wilt u dat zo op ons hart laten wegen dat we daar geen rust meer bij hebben, maar dat we dat mogen zoeken. Dat we ons niet tevreden zullen stellen met wat uiterlijke voorrechten, al zijn ze groot als u ze ons geeft. Heere, wij bidden of u uw koninkrijk wil uitbreiden in het midden van onze gemeente. Wil u jongeren en ouderen tot bekering en tot geloof brengen. Wil u werken in de harten van kinderen. Wil u zijn met het kerkelijk leven in deze grote stad en daarbuiten. Heere, wil u ons bewaren bij of terugbrengen tot de eenvoud van uw heilig woord van wet en evangelie. Wil u ons geven dat we bewaard mogen worden voor de dwaling. Dat we waakzaam zullen zijn tegenover allerlei gevaar in de vorm van allerlei binnensluipende andere ideeën. Heren, we denken aan de kerken waartoe we behoren, het kerkverband waarvan we deel uitmaken. Wil u zich erover ontfermen? Het is maar een heel klein stukje van de uiterlijke kerk over deze wereld. Maar zou u ons ook op dat kleine stukje terrein niet willen begeven en niet willen verlaten? Geef ons er een diep besef van dat het zo nodig is dat u zelf in ons midden bent. We kunnen elkaar proberen vast te houden en dat is in zekere zin goed. Maar als u er niet bent, dan houdt de ene mens de andere mens vast. Heere, bewaar ons voor een kerk zonder u. Geef u bekering daar waar bekering nodig is. Geef een buigen onder uw woord en onder de eis en onder de helderheid van uw woord en getuigenis. Heere, wil u breken alles wat opkomt tegen uw goddelijk en heilig woord. Alle raadslagen die de duivel erop nahoudt om uw woord te verduisteren. Wil u het verbreken, Heere. En wil u geven dat uw woord heerschappij mag hebben. We bidden of u ons wil bewaren voor verdeeldheid die niet naar uw woord is. Maar bewaar ons ook voor een valse eenheid die niet naar uw woord is. Geeft u, Heere, wat nodig is aan zendingswerkers en evangelisten. Vaak doen ze hun werk juist ook in deze tijd op posten waar het heel eenzaam is. En waar ze soms maar heel weinig mogelijkheden hebben om uw woord te brengen aan anderen. Maar wil u wegen openen, wil u deuren openen. En als u deuren opent, dan zal niemand sluiten. Heere, wil u bijeenbrengen wat bijeen hoort. Wilt u zegen geven aan de verkondiging van uw woord onder Israël. Ook dat werk dragen we aan u op. Geeft u dat velen onder het Joodse volk. Door uw genade en door de geest der genade en der gebeden mogen gebracht worden tot het gelovig omhelzen van Christus als de zaligmaker der schriften. We vragen van u of u zich ontfermen wil over ons land en volk. Ook in deze tijd waarin alle tekenen erop wijzen dat het virus weer een opmars maakt. Heere, bewaar ons. Bewaar ons voor gevaren. Bescherm ons door uw hand, ook als gemeenten samenkomen. Heere, het is toch naar de eis van uw woord, als het enigszins mogelijk is, om op te komen. En het is ook naar de wens van degene die u mogen kennen en vrezen. En de Heer, u weet hoe kwetsbaar het menselijk gesproken allemaal is. En dan bidden wij, wil ons toch beveiligen door uw sterke hand. En mogen we dan ook hartelijk aan u opdragen, degene die bang zijn in deze periode. Dat kan ook. Het kan dat we hier met angst in het hart in de kerk zitten. Dat we thuis zijn en geen moed hadden om naar de kerk te gaan in deze omstandigheden. Of dat we ook geen gelegenheid hadden omdat we bepaalde klachten hebben. Heere, wil u in al die verschillende omstandigheden geven wat er nodig is. En wil u voor ons zorgen. Ook voor onze gemeente. Heere, verbind ons allereerst aan u. Aan uw woord. Aan uw dienst. Maar van daaruit ook aan elkaar. En geeft u dat we elkaar niet zullen vergeten. Maar met elkaar mogen meeleven. Elkaars lasten mogen dragen. In het gebed. Maar ook in een stukje onderlinge betrokkenheid. En boven alles, Heere, wil u zelf in ons midden werken en wonen. Herdenk de trouw voorheen aan ons betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Heere, zo leggen wij de gebeden voor u neer. Vergeef ons alle zonden. Sterk en help degene die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, soms op heel verantwoordelijke posten, waar het moeilijk kan zijn of is geweest in de afgelopen tijd. Sterk en help onze overheid om de juiste maatregelen en beslissingen te nemen. We leggen het alles voor u neer, maar wil u vanmiddag nog vanuit de hoge hemel komen, door uw woord en door uw geest zelf in ons midden zijn, de rijen doorgaan en degene die thuis meeluisteren niet vergeten. En zou u tot het hart willen spreken, bijzonder ook tot dat hart van hen die schreiend tot u vluchten. Heere, u weet waar ze zitten. Ook deze middag wil u ze opzoeken en wil u het zeggen tot hun ziel. Zie, ik ben uw heil en dat om Christus wil. Amen. Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Er zijn deze zondag 3 collecten. Op ander moment hebt u gelegenheid om uw gaven over te maken. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wat vindt u eigenlijk van de kerk? Is dat de vraag waar het vanmiddag over moet gaan? Het is niet verkeerd om daar zo voor jezelf eens over na te denken. Maar dat is het niet. Wat zie je eigenlijk van de kerk? Is dat het? Zullen we daar deze middag over nadenken? Daar zullen we ook onze gedachten over hebben, zeker in deze tijd. Maar dat is ook de vraag niet die vanmiddag het voorwerp van onze behandeling is. Het gaat vanmiddag over de vraag: wat gelooft gij van de kerk? En dat is iets heel anders. Dat is iets heel anders dan wat je ervan vindt. En dat is iets heel anders dan wat u ervan ziet. Wat gelooft u van de kerk? Dan wijst ons leerboek, en dat is iets ontroerends in de Heidelberger Catechismus, iets heel opmerkelijks. In één keer van de kerk af naar de koning van de kerk. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. Maar daar tekent ons leerboek de kerk, nee, niet als een werk van mensen. Dat mensenwerk loopt er wel doorheen en dat verknoeit vaak zoveel. Maar de kerk, waar het vanmiddag over gaat, is het werk van Christus. Zijn kerk vergaderend werk, zijn kerk bewarend werk. Dat is wat we zouden kunnen zeggen naar de titel van een boekje dat een aantal jaren geleden verscheen en bij sommigen van u misschien wel in de kast staat. Prachtig boekje, de moeite waard om te lezen. Dat is het wonder van de kerk. De kerk, een wonder. Dat schrijven we als thema bij vraag en antwoord 54. De kerk, een wonder. Twee gedachten. Allereerst het wonder van Christus, kerk vergaderende werk. En in de tweede plaats het wonder van Christus, kerk bewarende werk. Dus de kerk een wonder, het wonder van Christus, kerk vergaderend werk. En het wonder van Christus, kerk bewarende werk. We beginnen, gemeente, deze middag in het luisteren naar antwoord 54, maar midden in het antwoord. Waar dat korte stukje staat tussen de letters E en F van de beginnen der wereld tot aan het einde. Dat is dus vanaf de dag, zo moet u het lezen, dat Adam en Eva in zonde gevallen zijn, tot de laatste dag dat deze wereld bestaat. Van het begin tot de allerlaatste dag dat de wereld er zal zijn. En in die tijd gaat Christus door met zich een kerk te vergaderen, te verzamelen. Dat is een hele diepe gedachte waar we deze middag om te beginnen eens bij moeten stilstaan. Christus is vanaf het allereerste begin, direct nadat Adam en Eva in zonde gevallen zijn in het paradijs, en in de eeuwen daarna, in de tijd van het Oude Testament, en in de tijd van het Nieuwe Testament, en in de tijd die we in de kerkgeschiedenis de periode van de vroege kerk noemen, tot zo'n 500 na Christus, maar ook in de middeleeuwen, 500 tot 1500, en in de tijd van de reformatie, en in 2020, dit jaar, bezig om zich een kerk te vergaderen die zalig wordt. Al de eeuwen door, dat zingen we met Psalm 21. Gewis, gij, God de Vader, zult hem, uw eigen zoon, al de eeuwen door met uw heil verzellen en tot een zegen stellen. Christus is bezig, ook op dit moment. Dat is een gedachte die moet ons met eerbied vervullen. Christus is bezig, ook op dit moment, om zijn kerk uit te breiden. En dat is ook de enige verwachting voor Gods kerk. Want als wij nadenken over wat wij zelf van de kerk vinden, ja, dan zijn we misschien wel snel klaar met alle positieve dingen. Het kan natuurlijk ook anders. Maar misschien dat u wel zeggen moet bij uzelf, er liggen in mijn leven zoveel teleurstellingen met kerk en kerkmensen. Als wij het moeten hebben over wat we van de kerk zien in deze wereld en in ons land. Gemeente de Heere, geeft het nog dat we zo bijeen kunnen komen. Maar in hoeveel gemeenten kan dat niet? Kan er maar een heel klein deeltje bijeenkomen? En in hoeveel gemeenten vreest men ook niet dat er een heel groot deel zomaar zal afhaken? Wat we zien van de kerk geeft niet direct moed in deze tijd in ons land. Dat is wel eens anders geweest. Maar de vraag is nog een keer wat we van de kerk geloven. En ons leerboek zegt op grond van de schrift dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot het einde van de wereld toe door zou gaan om zich een kerk te vergaderen. Daarom is er verwachting voor de kinderen in de kerk. En daarom is er verwachting voor uw kinderen, jonge ouders. Daarom is er verwachting voor jongeren. Daarom is er ook verwachting voor ouderen. Omdat Christus voortgaat. Psalm 72 zegt het zo indrukwekkend. Zolang de zon en de maan er zullen zijn. En vandaag hebben we de zon zien schitteren aan de hemel. Maar zal zijn naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. Heeft dat u, heeft dat jou al eens op de knieën gebracht? Dat je het zei, Heere, die kerk van u moet nog uitgebreid worden. Zoals de Heer Jezus het ergens zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen worden één kudde en één herder. Heeft het je alles op de knieën gebracht, Heere, dat werk van u gaat nog door. Er moeten nog zondaren zalig worden. Geeft u dat ik daarbij mag zijn, dat ik er één van mag zijn. Als het gaat over dat kerkvergaderende werk van de Heer Jezus Christus. En in hem ligt de toekomst van de kerk. Er wordt wel eens gezegd, en ik begrijp wel hoe mensen dat bedoelen, in de jeugd, daar ligt de toekomst in. Ook in de kerk. Maar dat is natuurlijk toch maar voor een deel zo en eigenlijk toch ook nog niet eens zo. Het is wel zo, maar dan voor zover God zijn werk doet. Ook in de nieuwe generatie. Maar de toekomst van de kerk ligt in Christus. Hij vergadert zich een kerk. En daar worden dan aan het begin van antwoord 54 vier dingen over gezegd. We zullen ze proberen langs te gaan. Allereerst wordt er uitgelegd waaruit Christus een kerk vergadert. Waar komen de mensen vandaan die zalig worden? Want het gaat hier over de kerk met een hoofdletter. Het gaat over degene die zalig worden. Het gaat over degene van wie de Heer Jezus Christus zegt, die schapen moet ik toebrengen. Ze zullen één kudde, één herder worden. Waar komen ze vandaan? Waaruit verzamelt Christus zich in kerk? Begin van antwoord 54. Uit het ganse menselijke geslacht. Dus dat wil zeggen, overal vandaan. In alle werelddelen. In allerlei landen. Zoals de Heer Jezus het zegt, ze zullen komen van noorden en van zuiden en van oosten en van westen. En ze zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. God haalt zijn kerk overal vandaan, over het rond van deze wereld. Dat is het eerste. Dat geeft iets aan, gemeente, van de ruimte in het werk van Christus. Dat betekent ook dat heel de wereld Gods woord moet horen. Dat het evangelie gepredikt moet worden zoals de Heer Jezus het zegt, tot het uiterste der aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Van het ganse menselijk geslacht. Als Johannes op Patmos in de verte iets krijgt te zien van de hemelse heerlijkheid, dan ziet hij daar een schare die niemand tellen kan. En die schare komt uit alle geslacht en natie en taal en volk. Overal vandaan. Bidt u ook wel eens voor het zendingswerk? Bidt u ook wel eens voor het evangelisatiewerk? Hebt u zich wel eens afgevraagd, gemeente, of daar misschien ook voor u een taak zou kunnen liggen? Is het wel eens je gebed geworden, Heere, wil u mij gebruiken in uw dienst? Christus vergadert zijn kerk uit het ganse menselijk geslacht. Tweede, wat behandeld wordt in dat prachtige antwoord wat we vanmiddag voor ons hebben, dat is waarom Christus zich een kerk vergadert. Het eerste was waaruit? Uit het ganse menselijke geslacht. Dat is, vergeet u niet, dat is natuurlijk ook het gevallen menselijke geslacht. Christus vergadert zijn kerk niet uit de engelen. Maar Christus vergadert zijn kerk uit Adams kinderen. Die in Adam gevallen zijn. Die daar verloren liggen. Dood in de zonden en in de misdaden. En Christus gaat ze opzoeken en gaat ze vergaderen. Oprapen vanuit hun verlorenheid. Maar dan waarom? Waarom doet Christus dat? Ik bedoel dat met grote eerbied. Maar waarom is de Heer Jezus Christus op dit moment bezig om zondaren tot zich te trekken? Waarom worden er in 2020 nog mensen zalig? Dat is omdat God de Vader hem die opdracht heeft gegeven. Dat is omdat God een kerk tot het eeuwige leven uitverkoren heeft. Zo staat het er. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Daar ligt het fundament, daar ligt de reden dat Christus nog werkt. Omdat God een kerk heeft uitverkoren. Dat brengt ons gemeente in gedachten vanmiddag. En u vindt dat misschien een moeilijk stuk, de uitverkiezing. Maar daar moeten we vanmiddag vanuit Gods woord toch wel weer iets van zeggen. Dat brengt ons in de eeuwigheid waar God drieënig heeft raad gehouden. Met eerbied gesproken, heeft overlegd. En toen heeft God de Vader aan zijn Zoon drie dingen gegeven. Een volk. Dat is het eerste. Mensen niet beter, niet waardiger dan de anderen. Maar God de Vader heeft een volk aan zijn zoon gegeven. Een kudde, zo zou u het met een Bijbels beeld ook mogen zeggen. Een kudde, ik moet het eigenlijk nog anders zeggen, een verzameling van allemaal in zichzelf verloren schapen. En God de Vader heeft met eerbied gesproken, en nu zeg ik het menselijk, al hun namen aan zijn zoon gegeven. Dat is een lijst die niemand tellen kan. En toen heeft God de Vader niet alleen dat volk aan zijn zoon gegeven, maar ook een opdracht. Toen heeft God de Vader het gezegd, mijn zoon, ik wil dat u in de plaats van al deze verloren schapen u uw leven zult stellen. Dat u uw bloed voor hen zult storten. Dat u de weg als middelaar zult gaan om hen zalig te maken. Ik geef ze aan u, opdat u ze zult zalig maken. En dat is het derde, toen heeft God de Vader ook een belofte gegeven. Toen heeft hij het tegen zijn zoon gezegd, als u die weg gaat, een weg van lijden en van sterven. Een weg vanuit de hoogste hoogte, vanuit de hemelse heerlijkheid naar de diepste diepte van de verlorenheid. Maar als u die weg gaat, als u zo lijden en sterven zult, dan zult u ze allemaal ontvangen en dan zullen ze allemaal zalig worden. Dan zullen ze allemaal getrokken worden vanuit het duister tot zijn wonderbaar licht. Iemand zegt, waar kun je dat zo terugvinden in de Bijbel? Wel, dan moet u eigenlijk allerlei Bijbelse gegevens naast elkaar leggen. Maar dan komt u op dat wonder van wat in de geloofsleer wordt genoemd de raad des vredes. Psalm 2 spreekt er bijvoorbeeld nadrukkelijk van. Johannes 10 spreekt er heel duidelijk van. God de Vader geeft aan zijn zoon schapen een opdracht. En een belofte. En toen is Christus de weg gegaan. Toen heeft hij zijn bloed gestort. Toen is hij aan het werk gegaan, met eerbied gesproken. Net zoals we vanmorgen in gedachten Jacob 7 jaren zagen werken voor Rachel. En al die jaren waren, u weet het nog, in zijn ogen als enige dagen, want de liefde dreef. Maar meer dan Jacob is Christus. Christus is naar de aarde gegaan. En Christus heeft zijn bloed gestort. En hij had zijn bruid voor zich. Hij had zijn kerk voor zich. Hij had verloren schapen voor zich. En zijn hart was bewogen. En hij is die weg gegaan tot het uiterste toe. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Zegt Johannes 12, 13. Alzo hij de zijne lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde, tot in de diepste diepte. En op grond van dat werk is Christus nu bezig om, met eerbied gesproken, de buit binnen te halen. Dat is het werk. Christus haalt de buit binnen. Christus ontvangt zijn loon. Zo moet u het eigenlijk ook zien. Als er nu een zondaar zalig wordt. Als er nu een zondaar wordt toegevoegd aan de kerk die zalig wordt. Dan krijgt Christus weer een deel van zijn loon. Wat hij verdiend heeft. En Christus krijgt van zijn Vader het complete, het volledige loon. Wij zouden jongens een slechte baas hebben als die ons liet werken. En hij had ons bepaald bedrag beloofd. En je hebt ervoor gewerkt en alles gedaan wat je baas vroeg. En aan het eind krijg je nou een aardig stukje minder. Of iets minder. Dat zou geen goede baas zijn. Dat is ook geen christelijke baas. In die zin, hij handelt niet christelijk als hij zo zou doen. God de Vader heeft zijn zoon loon beloofd en die zal dat loon tot de laatste penning aan zijn zoon betalen. Er moeten nog zondaren zalig worden. Dat is het fundament onder de kerk. Daarom zal er ook altijd een kerk zijn. Die is gefundeerd, ik zeg het nu met woorden uit de Dordtse leerregels, die is gefundeerd in het bloed van Christus. Die is gefundeerd in de verkiezende liefde van God. En dan kom ik even bij iemand in gedachten op bezoek. Want er zegt iemand tegen mij, ja, dominee, maar ik ben onbekeerd. En ik weet niet of ik wel uitverkoren ben. En wat heb ik eraan als u vanmiddag over deze dingen spreekt? Dat kan een vraag zijn, toch? En iemand kan dat zo zeggen, maar iemand kan het er ook nog wel heel moeilijk mee hebben. Ik ben onbekeerd. En ik weet niet of ik uitverkoren ben. Dat is waar, dat weet je dan niet. Of je uitverkoren bent. Je weet ook niet dat je niet uitverkoren bent. Je weet ook niet of je verworpen bent. Dat kan de duivel dan wel eens zeggen tegen mensen. Maar de duivel heeft nooit gekeken in het boek des levens des lams. Dat weet de duivel helemaal niet. Dus je weet niet of je uitverkoren bent. Maar je weet ook niet of je verworpen bent. En nu zeg ik het maar heel gewoon tegen iemand die worstelt met die vragen. Daar kun je dus ook niet mee gaan werken. Daar kun je dus niet mee gaan werken. Als je niet weet of je uitverkoren bent en als je niet weet of je verworpen bent, daar moet je ook helemaal niet mee werken. Je moet je richten, u moet zich richten op wat u wel weet. En wat weet u wel vanuit het woord van God? Dat wanneer u onbekeerd bent, u verloren ligt op dit moment. En dat als u zo voortleeft en voortgaat, dat u dan verloren gaat en verloren blijft. En u weet ook vanuit Gods woord dat de Heere vandaag, op dit moment, nog dringend roept tot bekering. Meer nog, dat Hij nodigt tot de zaligheid. Dat Hij het zegt in de evangelienodiging, wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde. Dat weet u wel. Dat is u keer op keer gezegd. Nog een keer, je weet niet dat je uitverkoren bent. Je weet niet of je verworpen bent, maar je weet wel dat God vandaag nog tot bekering roept. Of de Heere volgende week jou nog tot bekering roept, dat weet je niet. Dat weet je niet. Of je morgen nog een dag krijgt waarin de Heere zijn genade tijd geeft, dat weet je niet. Maar op dit moment geeft de Heer het wel. Hij roept nog. Hij nodigt nog. Wie wil, die drinken van het water des levens om niet. En u weet ook, en dan gebruik ik nog maar een keer een aanhaling uit de Dordtse leerregels. Tenminste, we zouden allemaal moeten weten dat het Gode aangenaam is als de geroepenen tot Hem komen. Dat weet u ook. En als u het niet wist, dan hoort u het vanmiddag. Dat het Gode aangenaam is dat de geroepenen tot Hem komen. Hoe? Met alles wat hen ontbreekt. In hun armoede. In hun schuld. In wat ze niet hebben. Maar dat ze tot Hem komen. En dat ze hun gebrek voor hem neerleggen. En dat ze het zeggen, Heere, zie hier een mens die het niet weet. Of die uitverkoren is. Of dat die verworpen is. Zie hier een mens die wel weet dat hij verloren is als hij zo voortleeft. Zie hier een mens die gehoord heeft dat u nog roept tot bekering. En dat het u aangenaam is. Gemeente, dat is een wonder. Dat geloven wij helemaal niet vanuit onszelf. Anders zou u komen. Dat het aangenaam is aan de Heere als de geroepenen tot hem komen. Ook vanmiddag. Dus dat is wat ik wilde zeggen vanmiddag tegen mensen die worstelen met deze vragen. En misschien dat u wel vindt dat ik u een klein beetje hard aanpak. Dat kan ook nog. Maar dat is dan vanuit de liefde. U moet zich maar niet op de benen houden. Op een goddeloos streepje vrome manier op de benen houden. Door te zeggen, ja, ik ben misschien niet uitverkoren en dan word ik toch nooit zalig. En alles wat u nu gehoord hebt weer naast u neerleggen en van u afschudden. Dan speelt u met uw ziel. En dan speelt u met uw zaligheid. En dan veracht u de lieflijkste aanbiedingen van Christus in het evangelie. Want de zondag, deze zondag in september, is nog een markdag van vrije genade. Jaren geleden, eeuwen geleden, stond er in Dort een dominee. En die dominee die hield dienst op een zondag dat er in die tijd op de markt ook van alles verhandeld en verkocht werd. En toen zei die dominee, Baruet heet hij, er zijn nog boeken van te lezen, die zei, ik bied u de kostbaarste waren aan om niet. Meer nog, de meester biedt u de kostbaarste waren aan om niet. En waarom koopt u niet? Waarom koop jij niet? Wat is kopen? Kopen, dat is dat betalen? Kopen op de markt van vrije genade is met je lege portemonnee en met de stapel schuldbekentenissen in je hand naar de marktkraam van vrije genade gaan en daar net zo lang blijven staan en bij de Heere aanhouden totdat Hij je lege handen vervult en je schulden overneemt. Dat is kopen op de markt van vrije genade. Gemeente, koop nog. Zonder geld en zonder prijs deze zondag. Waarom staat er dan toch tot het eeuwige leven uitverkoren opdat God de eer krijgt? We keren terug naar het onderwerp van vanmiddag. Waarom vergadert Christus zich in kerk? Omdat God die kerk heeft uitverkoren. En waarom wordt dat zo gezegd? Waarom wordt dat in het woord zo gezegd? Opdat God de eer krijgt. Wij denken altijd aan onszelf. En hoe het met ons verder moet. Maar de Heere werkt uiteindelijk aan op zijn eer. Opdat zijn kerk verootmoedigd wordt. Dat ook. En vertroost wordt. We gaan naar het volgende wat er gezegd wordt over het kerkvergaderende werk van Christus. Waaruit, uit het ganse menselijk geslacht, waarom? Omdat God de Vader daar zelf een heilige opdracht voor heeft gegeven. Waardoor? Waardoor vergadert Christus zich in kerk? We lezen verder in antwoord 54. Door zijn geest en woord. Dat is naar de schrift, dat is bijbels. Ik heb het u misschien wel eens vaker gezegd, maar gaat u met mij in gedachten nog even naar het strand bij Troas. Daar staat Paulus op zijn tweede zendingsreis en hij kijkt daaruit over de Egeïsche Zee. De Heer heeft zijn weg daarheen geleid en nu kan hij niet meer verder. En wat moet hij nu? Misschien heeft Paulus er ook wel een nacht van wakker gelegen. En dan in de nacht ziet Paulus een gezicht. Een man die hem wenkt en die zegt, kom over naar Macedonië en help ons. En Paulus besluit daaruit dat God hem daarheen roept. En hij gaat samen met Silas en met Lucas naar de andere kant. En ze komen daar, ze komen in Filippi en dan staat er in Handelingen 16 dat Paulus daar ettelijke dagen verbleef. Dus Paulus is in de stad Filippi gekomen en hij is daar verbleven. Verschillende dagen. En dan gebeurt er niets. Dan gebeurt er helemaal niets. Totdat Paulus gaat preken op de Sabbatdag buiten de stad, op de plaats van het gebed, en daar gaat het woord klinken. En waar het woord klinkt, waar het woord gepreekt wordt naar de zin, naar de heilige bedoeling van de Heilige Geest, daar paart de Heilige Geest zich ook aan de prediking van dat woord. En dan gebeurt er een wonder in het hart van Lydia. En Lydia komt tot geloof en tot bekering. Door woord en geest. Door geest en woord. Dat is allebei nodig. Prediking van het woord is nodig. Dus als je zegt bij jezelf, nou ja, ik denk dat ik later maar niet meer naar de kerk ga. En dat ik op zondag maar in de Kuip ga zitten. En als ik tot bekering zou komen, houdt God me daar wel weer vandaan. Dan roept hij me wel met kracht. Dan velt hij me wel ter aarde daar. En dan haalt hij me er wel weer uit. Dan is dat in strijd met door geest en woord. Ik weet wel, de Heer kan dat doen in een heel uitzonderlijke situatie, maar daar moet u niet op rekenen. Wie bekeerd wil worden, moet onder het woord komen. En die moet niet denken dat, wanneer we maar luisteren, u en ik maar luisteren naar het woord, dat het dan verder allemaal wel goed komt. Maar die moet diep beseffen, u en ik moeten diep beseffen, altijd weer, ik zeker ook. Als je het woord preekt, wij moeten beseffen dat bij de prediking van het woord de werking van de Heilige Geest zo nodig is. Door geest en woord, allebei. Dus gemeente, kom alstublieft onder het woord. Niet om de banken in de kerk te vullen, maar om bekeerd te worden. Kom biddend onder het woord. Kom biddend om het werk van de Heilige Geest en in een besef van diepe afhankelijkheid van Gods Geest onder het woord. Want Christus vergadert zijn kerk door woord en geest. En dan het laatste wat we over het kerkvergaderende werk van Christus kunnen opmerken. We hebben nagedacht waaruit hij zich een kerk vergadert, waarom hij zich een kerk vergadert, waardoor en tenslotte waarin. In enigheid van het ware geloof. In de Latijnse versie van de catechismus, die is ook opgesteld, staat het misschien nog iets duidelijker. Overeenstemmend met het ware geloof staat er daar. Overeenstemmend in het ware geloof. Dus dat is kenmerkend voor de kerk van Christus met een hoofdletter. Die mensen komen overal vandaan, ook nog wel uit verschillende landen en uit verschillende culturen. Die mensen hebben soms een hele andere achtergrond. Die kunnen behoren tot heel verschillende kerkverbanden. Maar ze stemmen overeen in het ware geloof. Dat is de geestelijke band die samenbindt. in de enigheid van het ware geloof. Dus dat is in het besef dat wij in onszelf voor God niet kunnen bestaan. Dat hoort erbij. In het besef dat wij gezondigd hebben. In de verootmoediging vanwege onze zonde tegenover God. Maar ook in die ene naam onder de hemel gegeven waardoor we moeten zalig worden. In het gelovig uitgaan tot die ene naam als een arme zondaar. In de belijdenis van vrije genade alleen. Dat zijn toch wel de kernzaken. En waar iemand dan vandaan komt en wat voor achtergrond die heeft. Maar als je dan iemand tegenkomt die zegt, ja, ik ben door God opgezocht en door God opgeraapt. Hij zegt het misschien in zijn eigen woorden. En in mijn schuld en in mijn ellende heb ik zaligheid mogen vinden in Christus en in zijn naam alleen. In de enigheid van het ware geloof. De vraag, gemeente, is, behoort u tot die kerk? Tot deze levende kerk? De vraag is vanmiddag natuurlijk niet, ben u christelijk gereformeerd? Maar de vraag is, behoort u tot die kerk met een hoofdletter? Behoort u tot diegene die het zeggen en instemmen met de dichter? Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Behoort u tot diegene van wie die andere psalm het zegt, welzalig, die gij hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. We gaan er eerst van zingen, psalm 65, tweede vers. 65, vers 2. Door een van de profeten van het Oude Testament heeft de Heer het gezegd. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. En die zullen op mijn naam betrouwen. Daar hebt u gemeente de kerk die hier bedoeld wordt. Een ellendig en een arm volk. Ja, dat zijn ze ook. En dat blijven ze ook in zichzelf. Ellendig en arm vanwege eigen zonde, vanwege eigen schuld, vanwege het feit dat ze na ontvangen genade zich ook niet kunnen brengen op de plaats waar ze wel moeten zijn, zo diep afhankelijk van Gods geest. Maar ook mensen die op de naam des Heren betrouwen. In zo'n kerk vergadert Christus zich niet alleen, maakt hij niet alleen, schept hij niet alleen, maar bewaart hij ook en beschermt hij ook. Dat is het tweede wat we deze middag nog willen overdenken. Het wonder van het kerkbewarende werk van Christus. Het slot van antwoord 54 zegt, hij beschermt en onderhoudt. Daar is de Heer Jezus Christus dus ook mee bezig. Als u aan iemand die door genade de Heere mag kennen tot zijn deel zou vragen, wat is nou een groter wonder? Dat je zalig geworden bent, dat de Heere je opzocht, of dat de Heere je nog vasthoudt, dan denk ik dat zo iemand het laatste zal zeggen. Het is een groot wonder dat de Heere zondaren opzoekt. Maar het is nog een groter wonder dat de Heere de zijnen niet loslaat. Dat hij ze beschermt en bewaart, zoals het hier staat. Eerst iets over dat woord beschermen. Dat wijst op gevaar. En Gods kerk is in deze wereld altijd in gevaar. De Heere kan zijn kinderen wel eens een oase geven in de woestijn. Maar in de woestijn waren er in de tijd van het volk van Israël al de Amalekieten die het volk aanvielen in de rug. En geestelijk gesproken zijn dat soort vijanden er nog steeds. Gods kerk is in deze wereld altijd in gevaar. Daarom roept de Heer Jezus zijn kerk ook op en vanmiddag ook alle die de Heere vrezen worden daartoe opgeroepen om te waken en om te bidden. Te waken tegen de zonde, tegen de verleidingen. Maar als het over de kerk gaat, en daar spitsen we het vanmiddag ook op toe, dan gelden bijzonder twee gevaren. Het gevaar van de dwaling, dat is het eerste. En dat is er. En dat zal er ook altijd zijn. Dwaling moet er zelfs zijn, schrijft de apostel ergens. Niet omdat de Heere dat wil, maar wel omdat de Heere dat in zijn wijsheid en in zijn raad gebruikt. Dwaling. Maar tegen die dwaling is de belofte, zal Christus zijn kerk ook beschermen. Hoe? Door geest en woord. Ik mag die uitdrukking in antwoord 54 door zijn geest en woord ook betrekken op het beschermen van Christus. Christus beschermt zijn kerk tegen de dwaling vandaag de dag door geest en woord. Daarom is het zo nodig dat Gods kerk waakzaam is en de wacht betrekt bij het geopende woord van God. Daar ligt een roeping voor ambtsdragers, op de kansel en onder de kansel. Maar daar ligt ook een roeping voor al Gods kinderen, om te waken tegen de dwaling die o zo makkelijk binnensluipt. En dan ligt er een aansporing om dicht bij het woord van God te leven en om het gebed te kennen: Heere, bewaart u me voor dwaling. En als er bij mij ook in dat opzicht een schadelijke weg is, brengt u me ervan af en leidt u me op de eeuwige weg. Een leven bij het woord van God. Er is in de Bijbel een heel ontroerend voorbeeld van, in 2 Timotheus. Dat is een brief die heeft Paulus geschreven vanuit de kerker in Rome. Paulus is helemaal gekomen aan het einde van zijn leven. Hij zit onder keizer Nero, de wrede christenvervolger, in de kerker. En als u wel eens in Rome in die kerker geweest bent, er wordt nog altijd een plaats aangewezen waar dan Paulus gezeten zou hebben, dan ziet u een onderaards rotshol, waar het koud en vochtig is en donker is. Daar zat Paulus. Maar Paulus heeft op die plaats, terwijl hij tot de dood veroordeeld gaat worden, terwijl de dood heel dichtbij is, Paulus heeft op die plaats nog papier en inkt gehad. En vanuit de dodencel, waar de apostel in zat, heeft hij een brief geschreven aan Timotheus. En dan vraagt hij aan Timotheus of Timotheus nog een keer bij hem wil komen. Of Timotheus hem wil bezoeken. En dan moet Timotheus, u weet het wellicht, een paar dingen meenemen. Een reismantel die hij bij een zekere Karpus heeft laten liggen. Van die reismantel zou Paulus misschien nog gemak hebben in die koude cel. Die kon hij over zich heen trekken. Of die kon hij gebruiken als een soort kussen. En, zegt Paulus dan, en daar gaat het me vanmiddag om, en neem de boeken mee, inzonderheid de perkamenten. En daarmee wordt bedoeld de Bijbelboeken van de profeten. Paulus, misschien nog maar een paar maanden voor het moment dat hij echt ter dood gebracht wordt, zit gevangen, wacht op zijn terechtstelling, heeft het uitzicht op de hemel, daar schrijft hij ook van. En dan schrijft hij in zijn brief: als je nou komt, wil je dan, ik zeg het maar in onze eigen taal, wil je dan de Bijbel meenemen? Dat ik erin kan lezen. En Paulus nog een keer had de dood voor ogen. En Paulus wist dat sterven erven zou zijn en dat hij een goede ruil zou doen. En toch had hij Gods woord nog nodig. En daarom ook degene onder ons die misschien al oud geworden zijn en de Heere mogen vrezen. U hebt toch nog wel een levende omgang met het woord van God. Of pak u de Bijbel altijd maar, en ik zeg dat heel voorzichtig, want mensen die de Heer al jaren mogen dienen en vrezen hebben misschien wel veel meer geleerd dan ik. Maar of pakt u de Bijbel toch en vult u het van tevoren allemaal al even in. Ja, dat is dat en dat betekent dat en u klapt de Bijbel weer dicht en u hebt weer gelezen. Is er nog de levende omgang met het woord van God en met de God van het woord? Heren, wat heb u in uw woord te zeggen tot mij? Paulus had de schriften nodig om ze te onderzoeken, om ze te overdenken, om de Heren daarin te zoeken. God bewaart zijn kerk door de middelen heen, ook door het middel van het woord. En hij beschermt zijn kerk door middel van het woord. En als u de Bijbel weinig leest en niet leest en niet onderzoekt, dan bent u vatbaar voor heel veel dwaling. Dat zijn we allemaal wel, maar als we de Bijbel dichtlaten, zijn we het voor nog veel meer dwaling. En dan horen we dit en dan zeggen we, ja, klinkt wel goed. Zit ook wel wat in. Of we horen dat en we zeggen, ja, zou ook wel kunnen. Lezen wij Gods woord, en dan voeg ik eraan toe, gemeente, en leven we bij de belijdenis. De belijdenis van de catechismus en van de Dordtse leerregels en de Nederlandse geloofsbelijdenis, die door God aan de kerk in Nederland zijn gegeven en die gegrond zijn op het woord van God. Omdat in die belijdenis als het ware gidsen aan het woord zijn die u willen rondleiden door het landschap van de Heilige Schrift, ook op plaatsen waar het moeilijk begaanbaar terrein is. God wil zijn kerk bewaren en beschermen tegen de dwaling, maar wel door de middelen. Laat het ons gebed veel zijn, Heere, bewaar ons bij uw woord. Bij de eenvoud van uw woord. Bij de leer van vrije genade alleen. Want als u nou vraagt aan mij vandaag, dominee, kun je ook nog wat concreter worden? En kun je ook nog iets zeggen over wat de dwaling vandaag dan is? Nou, gemeente, de dwaling waar onze kerken in Nederland voor een groot deel aan stuk dreigen te gaan, is de dwaling dat tussen het woord, het gezag van het woord en ons, iets wordt gesteld waarbij men zegt, ja, maar wij denken er in onze tijd toch wel anders over. Als het nu gaat over de hele discussie van de vrouw in het ambt, ja, dan kan Paulus dat wel schrijven, maar wij denken er wel wat anders over. Gaat de kerk kapot aan? Gaat de kerk stuk aan? Aan die houding. Het woord heeft het niet meer voor het zeggen. Dat is een van de grootste gevaren, grootste bedreigingen voor de kerk in ons land. En het is een heel veeg teken dat heel veel reformatorische kerken in het buitenland hoofdschuddend kijken en met grote zorg kijken naar de kerken in Nederland op dit punt. En zeggen, waar gaat het naartoe met jullie? Laten we maar waakzaam zijn en biddend waakzaam zijn. En laat er in ons iets mogen zijn van wat Luther onder woorden heeft gebracht als hij zegt, en het woord, dat zult gelaten staan. Alzo spreekt de Heere. En er zijn er heel veel dwalingen die vanuit dat woord direct weerlegd kunnen worden. Andere dwaling, levensgevaarlijk voor de kerk, is de dwaling waarin de genade geen genade meer is. En waarin zalig worden het werk wordt van een mens. Van de beslissende mens. Of van de vrome mens. Maar waarin de genade geen genade meer is. Wel, dat is een gevaar dat de kerk bedreigt. Maar Christus beschermt zijn kerk ook. En hij roept zijn kerk bij dat woord. En wil hem bewaren bij dat woord. Hij beschermt ze ook. Dat is het tweede gevaar wat ik wilde noemen tegen de vervolgingen. En dan moeten we ook deze zondag maar even iets breder om ons heen kijken. Dat is ook wel nodig. In de wereld waarin we leven zijn er nog steeds landen waarin christenen niet in vrijheid kunnen samenkomen. Waarin mensen met gevaar voor hun eigen leven het woord preken. En dan komt de vraag vanmiddag maar tot een dominee op de kansel. Zou je dan nog durven? Zou je er dan nog staan? En dan komt de vraag tot ons. Zouden we dan nog in de kerk zitten en luisteren? Als je leven ermee gemoeid was. Gods kerk is in de loop van de kerkgeschiedenis zo vaak vervolgd. Christus heeft het gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat een situatie waarin de kerk in vrijheid bijeen kan komen, zoals wij het hebben, eigenlijk in de loop van de kerkgeschiedenis meer een uitzondering is dan een regel. En waar hebben die voorrechten ons gebracht? Waar heeft het ons gebracht dat de Heere ons deze vrijheid nog geeft? Is het gevaar ook niet levensgroot aanwezig dat we lauw worden? Dat we nog een beetje meegaan voor de vorm, maar dat we het wezen van de zaak allang hebben losgelaten? Christus beschermt zijn kerk. Ja, dat toch ook. Ook vandaag. Te midden van alle vervolging en verdrukking. Ook in Noord-Korea, vraagt iemand. Waar mensen die vanwege hun geloof gearresteerd worden niet eens naar de lucht mogen kijken. Ze mogen de hemel niet zien. Waar ze in de kokende vloeistof worden geworpen. Bewaart Christus zijn kerk? Wat zegt onze catechismus op grond van zijn woord? Door zijn geest en door zijn woord. Zo bewaart hij zijn kerk. Ook zijn vervolgde kerk. Te midden van alle vervolging. Te midden van alle gevaar. Christus ontfermt zich over zijn vervolgde kerk door te spreken tot hun hart. Door moed te geven vanuit het woord. Door te laten ondervinden dat hij toch in die omstandigheden de levende God is. Christus beschermt en onderhoudt zijn kerk. Want van de kerk van de Heere moeten we ook zeggen, in zichzelf is die kerk heel zwak. En soms heel moedeloos. U ziet die kerk getekend in de schriftlezing van deze middag. 1 Koningen 19. Daar Elia. En op het moment dat we Elia tegenkomen, heeft hij het idee dat hij nog de enige overgebleven is van heel de kerk van de Heere. En ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die te doden. In zichzelf zo zwak, zo klein van moed, zo klein van krachten, stof van jongs aan. Van Gods kerk in zichzelf is niets te verwachten, maar van de koning van de kerk wel. En hij onderhoudt zijn kerk. Dat heeft hij zelf beloofd. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als hij Elia dan opzoekt in de woestijn en in zijn moedeloosheid, dan zegt hij tegen Elia, en ik heb 7000 doen overblijven, die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Christus onderhoudt zijn kerk, Christus onderhoudt zijn werk, zijn genadewerk, in het leven van zijn schapen, in het leven van zijn lammeren. Als ze soms zo moedeloos kunnen zijn, als ze zo zwak zijn in zichzelf, als ze zo tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Christus is de getrouwe. Hij bewaart zijn kerk. Wat is nu het grootste wonder van Gods kerk? Ja, dat Christus de zijne nooit meer loslaat. Waar ze het wel verdiend hebben. Maar hij heeft het gezegd. En wie tot mij komt. En u mag dat in gedachten ook lezen als. En wie tot mij gekomen is. En opnieuw komt. Die zal ik geenszins niet uitwerpen. Niet uitwerpen de eerste keer. Als een arme zondaar tot Christus komt om zaligheid. Ik zal ze niet uitwerpen. Maar ook in het leven van de genade en in het leven van een kind van God. Wie tot mij komt. Met de belijdenis, Heere, na ontvangen genade heb ik u weer zo verlaten en u aan uw plaats gelaten. Maar wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Nooit. Ik zal hem nooit meer loslaten. Want ik ben de getrouwe koning van mijn kerk. Het grote wonder, het grote geheim van Gods kerk ligt in Christus. Een Christus die zijn kerk bewaart. En nog één keer gemeente, en daar sluit ik mee af. Een Christus die ook deze zondag nog uitgaat. Als de ruiter op dat witte paard. Om pijlen af te schieten. Op harten van zondaren. Opdat er een moeder of een vader. Een jongen of een meisje. Een man of een vrouw. Een jongere. Een jong volwassene getroffen zou worden. En op de knieën zou komen. En aan hem en aan zijn dienst voor altijd verbonden wordt. En daar zul je echt nooit spijt van krijgen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Amen. Heere, zegen uw woord. Dat woord dat spreekt. Nee, niet over wat er van de kerk te zien is, dat ook wel. En wat er van de kerk gedacht wordt. Daar kunnen we onze gedachten ook over hebben. Maar uw woord spreekt over wat u doet. U vergadert zich een kerk en daarom is er nog verwachting in 2020. Maar Heere, nu is het zo heel persoonlijk nodig in ons leven. Wat nog is blijven liggen in de preek, maar wat we zo nog even noemen. Dat we door genade heel persoonlijk een levend lidmaat van die kerk mogen worden, mogen zijn en door genade mogen blijven. Schenk het, werk het in onze harten. Werk het uit in onze levens. Breid uw koninkrijk uit in het midden van degenen die hier vanmiddag geweest zijn, Heere. En onder degenen die met ons meeluisteren. Niet omdat we het verdienen, want wij hebben het verzondigd. Maar doet u het, opdat uw naam verheerlijkt wordt. In de veelheid van uw onderdanen is toch de heerlijkheid van u als koning. Breid uw koninkrijk dan onder ons uit. Behoed en bewaar ons in deze pas begonnen week. Sterk en help ons. Sterk ook dominee de Butter. Als hij volgende week hoopt voor te gaan, geef hem alles wat nodig is in de voorbereiding en bij het preken. En beveilig ook hem. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. We willen tenslotte overdenken de woorden van Psalm 68 vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. We luisteren naar orgelspel van Psalm 68 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.